Goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Wij beginnen vanavond weer met de Jacobusbrief. En wij even kijken, want we nemen een klein stukje om de draad erop te nemen. Nemen wij een heel klein stukje gaan we terug, een paar versen, maar we beginnen met het lezen van Jacobus 3. Dan zitten we er gelijk weer in. Want daar hebben we vorige keer maar een paar versen van gedaan. Laten niet zoveel uw leraar zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen in veelerlei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zijn gehele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie ook schepen, ofschoon zij groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en het voert een hoge toon. Zie hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur. Zij is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der wedergeboorte in vlam zet, terwijl ze zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en van zeedieren, worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader en met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde aarde zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij toont zijn werken met zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, ongeestelijk duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwalijke praktijk. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten. Onpartijdig en ongeveinsd, maar de gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die de vrede stichten. Dat was dus als inleiding op onze studie voor vanavond weer. En dan beginnen wij bij Jacobus 3 vers 1. En dan komen we gelijk bij het onderwerp waar de laatste tijd eigenlijk zoveel om te doen is en waar heel veel mensen geen besef van hebben. Laten we als eerste dat maar zeggen. We lezen dan in Jacobus 3 vers 1. Laat het niet zoveel uw leraars zijn, mijn broeders. Gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. En dan komen wij gelijk al bij een onderwerp wat de laatste tijd nogal gespeeld heeft. Er zijn namelijk leraren die leren dat de zonden eenmaal zijn vergeven en dat een christen na zijn wedergeboorte niet weer zondigt. En anderen leren weer dat indien wij wel zondigen, dan hoeven we dat niet voor de Heere te belijden, want hij heeft eenmaal alles op het kruis gebracht. En als wij dan populair gezegd, wanneer we onze zonden dan zouden belijden, zouden we de Heere eigenlijk maar steeds aan de oren zeuren. Van, En dat hij dan alles had beledigd. Dat hij zichzelf beledigd zou voelen. Nou, men zegt dan dat de zonde niet meer wordt aangerekend. In die zin dat een gelovige, nadat hij een zonde heeft begaan, dit niet hoeft te beleiden. Die leer, die onderbouwen ze met allerlei bijbelteksten. Het gaat mij te ver om al die ellende nog weer eens door te nemen van de laatste weken. Maar ik blijf erbij dat in 1 Johannes 1 vers 8 tot en met 10 toch echt gelezen moet worden, pak het maar, dat een mens de zonden eerst moet beleiden en er daarna door de genade van de Heere de zonden worden vergeven. Dus 1 Johannes 1 vers 8 tot en met 10.
Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
Ja, en verder maar even door.
Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.
Ja, nou, men zegt dus, eigenlijk dat wij dan geen zonde hebben, dat wordt door veel leraren, of veel, ja, door verschillende leraren nogal geleerd momenteel, maar dan liegen wij gewoon. Dan zitten wij naast het woord van de Heere. En we zien toch duidelijk hier dat wanneer wij zonde beleiden, dat de Heere getrouw is om ons die zonde, getrouw en rechtvaardig zelfs, om ons die zonde te vergeven. Die rechtvaardigheid, wat ertussen staat, getrouw en rechtvaardig, die rechtvaardigheid is dus gebaseerd op zijn belofte dat alles is volbracht aan het kruis van Golgotha. En hij is zo rechtvaardig om ons die zonde dan te vergeven indien wij ze beleiden. Nou, als wij dan in de dagelijkse praktijk zien dat mensen, wanneer mensen in zonde leven of onbeleden zonden, met onbeleden zonden rondlopen, dat dat ontzettend zwaar op christenen drukt. Kijk, mensen uit de wereld die de Heer, die niet tot leven, of nee, ja, mensen die niet tot leven geloof gekomen zijn, die hebben daar weinig last van. Maar als je tot wedergeboorte gekomen bent, dan heb je de Heilige Geest van de Heer ontvangen en dan drukt die zonde ook danig op je, totdat je hem hebt beleden. Nou, dan kunnen we dus stellen dat leraren die zeggen dat een mens na bekering niet meer zondigt, of dat deze zonden niet meer worden aangerekend, dan zijn we op een buitenbijbelse wijze bezig en dan worden we dan in Jacobus 3 vers 1 ook gewaarschuwd. Want ik leg de nadruk hierop dat wanneer iemand op gaat treden als leraar en ook als oudste en ja, ook als christen natuurlijk, maar wanneer iemand andere mensen wil of gaat leren en hij leert een dwaalleer, die dwaalleer zal de Heer wel van ons afrekenen op een gegeven moment, wanneer je dus bij de Heere komt. Het heeft dan niks meer met onze behoudenis te maken, maar wel met de dwaling die we geleerd hebben. Maar ik vraag me af voor het iemand die een dwaling leert, of die wel tot wedergeboren gekomen is, en daar ga ik niet over oordelen, maar dat vraag ik me wel eens af. Het komt steeds vaker voor dat de leraren zichzelf meer dienen dan de Heer, en ook al lijkt het soms heel vroom. En Jacobus waarschuwt dan niet voor niks. Een leraar moet zich wel laten corrigeren. En wanneer er eerlijke kritiek is, dan moet hij dat ook accepteren of kunnen weerleggen. Zo dus tot, ja, dat wil ik daar maar bij laten wat leraren betreft. Anders vervallen we toch weer in herhaling, dat gaan we niet doen. Dan gaan we nu naar Jacobus 3, vers 3 gaan we nu. Even kijken hoor, ja nee, ja 1, ja 3, Jacobus 3, vers 3 gaan we nu. En dan lezen we vers 2 erbij. Jacobus 3, vers 2. Want wij struikelen in allen in veelerlei opzicht, wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. En in staat zelfs zijn gehele lichaam in toon te houden. Als wij paarden een toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie op schepen of soms ze groot zijn en door sterke winden worden voortgedreven, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Wij hebben wel eens vaker hier over de zonde van de tong gehad. En we weten allemaal hoe gemakkelijk dat we iets laten ontvallen wat, ik wil niet zeggen een leugen is, maar soms wel net even iets bezijden de waarheid. En dan willen we onszelf of mooi voordoen of iets camoufleren. En dat zijn dan de kleine dingen. Maar in het klein, de zonde de tong in het klein of in het groot, dat is dus in principe allemaal hetzelfde voor de Heer. Een leugen is een leugen en laster is laster. Een verkeerd woord of een leugen op een onoplet moment kan veel stuk maken. Soms voor het leven. Zowel in de gemeente als in persoonlijk leven. Als we dan Psalm 120 vers 1 tot en met 4 erbij nemen, dan zien wij dat ook, dat het daar dus ook al genoemd wordt. Eigenlijk door de hele Bijbel heen is er geen onderwerp wat zo besproken is, buiten natuurlijk onze Heer Jezus Christus, en ook in het Oude Testament wordt daar naar hem gewezen, dat weet ik. Maar er is bijna geen onderwerp wat zo besproken is dan de zonde van de tong, leugen, laster en bedrog. Wil Tina dat lezen? Psalm 120 vers 1 tot en met 4.
In mijn angst heb ik tot de Heere geroepen en hij heeft mij geantwoord. Heere, red mij van de leugenlippen, van die bedrieglijke tong. Want wat zal hij u geven en wat zal hij u toevoegen, gij bedrieglijke tong? Gescherpte pijlen van een held, benevens gloeiende kolven, ook kolen van binnen.
Ja, nou, we lezen hier. Ja. Wij lezen hier dus ook al dat de woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Ik heb in het verleden ooit eens een keer een zuster gekend. En die zei van, broeder, moet u eens luisteren. Ja, niet om te kletsen hoor, maar dan kunt u ervoor bidden. En ik zal je vertellen, dan kwam er nog een stuk roddel los. Maar ja, ze had niet geroddeld, want ze had verteld om ervoor te bidden. Kijk, dat is natuurlijk het camoufleren van je laster en roddel. Maar binnen een gemeente of bijbelstudiegroep kan dus laster of roddel kan heel veel kapot maken. Kan gemeenten zelfs scheuren. Dan gaan we nu lezen, ik lees dat voor. Spreuken 26 vers 20 tot 23 lees ik voor. En dat is heel belangrijk, luister maar. Als er geen hout is, dooft het vuur. Waar geen lasteraar is, komt twist tot rust. Zoals de kolen, de gloed en het hout het vuur doen opvlammen, zo een twist ziet man de strijd. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Ze glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. Zilveren glazuursel op een pot scherf, zo zijn de brandende lippen en een boos hart. Wanneer wij, en het is eigenlijk zelfs heel moeilijk, wanneer wij binnen de gemeente of binnen deze bijbelstudiegroep iemand een stuk laster gaat vertellen of een roddeltje, dan is het bijna nog moeilijker om er bij weg te lopen of er niet naar te luisteren dan er wel naar te luisteren en het in je opnemen. Maar het is wel even zo, waar geen lasteraar is, komt twist tot rust. Ik heb wel eens vaker verteld. In het verleden heb ik een broeder gekend. En die kwam daar gewoon aan de deur. En die kwam om een ruzietje in de gemeente weer op te stoken. Want hij hield wel van een of andere ellende in de gemeente. Nou, als je het dus zo bedenkt, dan moet je afvragen waar je mee bezig bent. Maar alsjeblieft probeert in je persoonlijke leven, in het gezinsleven, maar ook in het gemeenteleven, probeer er van te distancieren. Want uiteindelijk, het wordt een groot vuur die een bos in brand kan steken, hebben ze straks gelezen. Die vergelijking in Spreuken 26, die zou je dus eigenlijk kunnen moeten gaan, als voorbeeld gaan gebruiken wanneer er een stevige lasteraar onder je is, in je buurt is of in de gemeente is, dat je die gewoon verwijderen moet. En niet bij de eerste lastertje, of eerst een rolletje, maar wanneer het echt ziekelijk begint te worden. We kunnen stellen dat wanneer een lasteraar uit de plaatselijke gemeente is verwijderd, dan komt er rust. Dan lezen we Jacobus 3 vers 6. Wil Greetje dat lezen?
Zo is ook de tong een vuur. Zij zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. En de tong zelf wordt in vlam gezet door de hel. Zij zet het hele leven in brand met als gevolg verwoesting en ellende. De mensen kunnen allerlei dieren temmen, of het nu zoogdieren, vogels, reptielen of vissen zijn. En ze hebben dat ook gedaan. Maar geen mens heeft ooit de jong de tong kunnen temmen. Zij kan elk ogenblik haar dodelijke vergif uitspuwen. De ene keer prijst onze Heer en Vader, en de andere keer vervloekt zij mensen die naar het beeld van God gemaakt zijn. Wij prijzen en vervloeken met dezelfde mond, maar dat is niet goed, broeders. Er komt uit één en dezelfde bron toch ook niet afwisselend schoon en vuil water? En van een vijgenboom plukt u toch ook geen olijven of vijgen van een wijnstok? En uit de zoute waterbron komt toch ook geen zoet water? Nou dan, wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Maar als u door jaloezie en ruzie vol brok zit, kunt u zich nergens op beroemen. Dan zou u in de waarheid geweld aan doen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid. Nee, ze zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eerzucht zijn, vindt u ook wanorde en meer van het kwaad. Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Zij is bereid te praten en anderen gelijk te geven.
Ja, tot zover is. Wij lezen dus dat in vers 6 wordt gezegd dat de tong is als een, even kijken hoor, nee, dat hadden we al gelezen, de tong is als een vuur, en dan staat in een andere vertaling, wordt gesproken over het rad der wedergeboorte, dat wordt in vlam gezet, terwijl ze zelf in vlam gezet wordt door de hel. Die vertaling was even net even anders, daar komt het rad der wedergeboorte in je voor.
Er staat vertaling.
Hè? In de NBG ook.
Rad der geboorte.
Hè? Ja, rad der geboorte. Nou, dat is het niet. Het rad der wedergeboorte. Of het rad der geboorte. In de dingen staat rad der geboorte. Ik had opgeschreven rad der wedergeboorte. Want dat komt uit de heidense leer. En hoe dat in de Bijbel hier verzeild is, snap ik niet. Het is later ook niet erin gekomen in de nieuwe vertaling niet. Het is namelijk dat ronde rad, dat jullie al zien in veel occulte afbeeldingen, dat ronde rad, een soort levensrad, met allerlei afbeeldingen erin, en dat is het rad der geboorte, of het rad der wedergeboorte. Want er wordt ook wel eens gezegd, je sterft, je staat weer op, een soort reïncarnatiegedachte. Dus dat levensrad, dat wordt dan als een soort wentelend rad in het bestaan van de mensheid gezien. Nou, ik wou dat eruit pikken, maar ik hoor dat in die vertaling niet stond. Maar dat geeft het verder niet. Maar het is dus niet, en ik vind ook heel goed dat daar niet meer in staat in de NBV, dat dus dat niet meer genoemd wordt. Dat zal met de vertaling al ingekomen zijn trouwens. Wij gaan nu verder. We hebben dus van leugen en laster gelezen. Wij gaan nu verder met Johannes 8, vers 44 tot 45. Ik zal het voorlezen. Johannes 8, vers 44 tot 45. En dat slaat erop wat Greetje gelezen heeft. Dat dus uiteindelijk de bron van alle ellende, van alle leugen, laster en bedrog. Johannes 8, vers 44. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van het beginnen en staat niet in de waarheid, want in hem is geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij mij niet. Nou we de bron dan herkend hebben van wat Jacobus 3 zegt over leugen en dergelijke, dan herkennen we ook wie christenen uiteendrijft. En dan kunnen we rustig stellen dat wanneer iemand ziekelijk roddelt binnen een gemeente of ziekelijk lastig binnen een gemeente, dat hij het oor neigt naar Satan. We hebben allemaal in verschillende gemeenten of kerken gezeten, hoe hier wie zijn. We kennen allemaal de voorbeelden en we weten ook allemaal dat elke ellende binnen een gemeente met roddel en laster is begonnen. Ook al was het soms een leerstellige scheuring of verwijdering onderling. Het is meestal begonnen met laster. Hij zegt het zo, zij zegt het zo. En in plaats van ronduit met elkaar praten. Naar de psalmist zegt dan, Heere, red mij van de leugenlippen, van de bedriegelijke tong. Bedoelt hij te zeggen, Heere, red mij van de dienstknechten van Satan. Van de volksgenoten die Satan hun werken in het leven hebben toegelaten. Dat bedoelde de psalmist te zeggen. En dan lees ik nog een keer voor. Spreuken 16, vers 27 en 28. Een nietswaardig man delt boosheid op. Op zijn lippen is het als een verzengend vuur. Een valsaard veroorzaakt twist. En een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden. Het is opvallend hoe vaak in de Bijbel wordt gesproken, heb ik pas gezegd. Over laster en roddel. Terwijl we Hebreeën 12, vers 14 tot en met 15. Dat onderwerp, neem dat maar even erbij. Dat onderwerp zie je veel minder vaak in de dagen, in de praktijk, in ons leven, in de gemeente, op het werk en in vriendschappen. Dat is Hebreeën 12, vers 14 en 15. Wil Johan dat lezen? Hebreeën 12, vers 14 tot 15 ook slaan, daarover zie ik wel.
12 vers.
14 en 15. Hebreeën 12, 14 en 15.
Jaag naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Ziet daarbij toe dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Laat niemand een hoer eerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerste geboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht.
Ja, tot zover. We lezen laatst dus dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten. Nou, daar wil ik nu de nadruk op leggen, op die specifieke opmerking, over een bittere wortel. Over wrok, over haat, elkaar niet meer kunnen verdragen. Vanmiddag hadden wij even een oudere mevrouw even op zoek. En op TV Noord is een programma over de vrijmaking geweest, heet het dan. In 1944. En toen vertelde zij mij en ons dat de verlovingen zijn verbroken. Dat de grootmoeder van haar man, die heeft haar zoon nooit weer willen zien. Want die ging eigenlijk toevallig mee met de vrijmaking. Want vergeet niet, die mensen kozen toen over het algemeen niet voor de vrijmaking. Die gingen achter hun dominee aan. Dus woonde je nou in Leek en de dominee was populair, dan ging je met hem mee richting vrijmaking. Woonde je nou in een dorpje verderop en daar was de synodale dominee echt populair, dan ging je met de synodale mee. Maar die bittere wortel waar ik het nu over heb, dat zagen we ook nog in het tv-programma. Het is in 1944 gebeurd en de bittere wortel is tot op de dag van heden is die nog aanwezig in die dorpen, in families waar men gescheurd is om een onderwerp wat voor Rempel zelfs een onbijbels onderwerp was. En dat was de kinderdoop. Nou, heel kort, ik heb een paar woorden zeggen. De synodale Abraham Kuyper, die leerde dat een kind was wedergeboren bij de kinderdoop, tenzij het later anders bleek. Dus dat hij geen belijdenis deed of de wereld introk. Dus dat was de behoudenis, de wedergeboorte, tenzij. Daar was dominee Schilder op tegen, professor Schilder. En die zei, wanneer je een kind doopt, dan is het kind wedergeboren. Nou, dan had ik bij mezelf gedacht, pak de Bijbel nou eens. En dan kon je op één regenachtige middag kon je met elkaar eruit komen, waar je gewoon de Bijbel had geloofd. Want de kinderdoop is niet Bijbels. Nee, het is kort door de bocht, maar het is wel zo gebeurd. Ja. Zo werkte dat. Nou, die mevrouw heb ik heel zacht behandeld hoor. Want ondanks dat zij een fervent aanhanger van kinderdoop is, is zij een wedergeboren mens. En ik heb haar alleen maar horen praten over de heersflanken. Ik herken. Althans, elke keer komt dat te sprake. Dus daar ben ik, daar ga je ook helemaal niet in discussie. Als iemand 80 jaar in de Heer lief heeft, dan moet hij eraf blijven. Zo ontdek ik het vanzelf. Maar dit is dus een bittere wortel is opgeschoten in families wat buiten Bijbelse oorzaak had. En er lag een vroom sausje overheen. Nou, en als er één persoon in de Bijbel is geweest die dus wel reden had voor een bittere wortel in zijn hart, dan was dat apostel Paulus, die vrijwel zeker de Hebreeënbrief heeft geschreven. Want denk maar eens na, hij is gegezeld, hij is gestenigd, hij is verraden door zijn eigen volksgenoten. En zo gaat het maar door, en Paulus is verraden door zijn vrienden. Op zijn oude dag was je bijna moedersiel alleen. En toch lees je in geen bitterheid in zijn leven. Want aan het eind van het leven zegt hij, ik heb de loop gelopen, ik heb een strijd gestreden. En ik ben behouden aangekomen, even mijn eigen woorden. En hij was blij dat het zover gekomen was. Nou, en daarom moeten wij als persoon in de gemeente, waar we ook in de gemeente horen, daar moeten we uitkijken dat we geen bitterheid in ons leven, in ons hart hebben. Jacobus 3 vers 7 gaan we heen. Gretje heeft het al een heel stuk gelezen, maar ook even in deze vertaling, anders dan raken we met elkaar in de war. Ja, daar heb je verschillende vertalingen, dat heb je ook met het boek. Dan moet je echt even... Ja, ik heb diezelfde Bijbel, dat staat vooral, dan struik ik over de tong binnen, denk ik. Ja, nee, maar goed, dat geeft niet. In Jacobus 3 vers 7 wordt gesproken over wilde dieren, want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren, worden bedwongen en zijn bedwongen door menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen, ze is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Nou, dit staat natuurlijk in veel contrast met wilde dieren, want de gevaarlijkste en de grootste dieren zijn door mensen bedwongen. Als je dan een groot dier wil hebben, is dat een olifant. En een heel groot gevaarlijk dier is een orka. En toch laten ze kleine kinderen ermee zwemmen. Terwijl die in één hap een kind op kan eten. Dus dat lukt allemaal. Maar we zijn niet in staat, wij allemaal niet, hoe we ons best ook doen, om de tong in bedwang te houden. Al was het alleen maar om een keer in de ochtend de pest in hebt. En loopt niemand voor je voeten. Ja, dat gebeurt. En dus uit de mond komt, zoals we pas ook al hoorden, komt venijn. En dat maakt vriendschappen voor de rest van het leven soms stuk. Jacobus 3 vers 9. Met haar loven wij de Heere en Vader. En met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis God geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voor. Dit moet mijn broeders niet zo zijn. Doet een bron soms uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms mijn broeders een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water opleveren. Dit is een onmogelijke zaak. Dus dat je twee zaken uit één bron kan krijgen. Bit of en zoet water. En toch denken wij soms, laat ik het zo stellen, er zijn mensen die willen dus een gemeente bouwen. Die willen de gemeente heel groot maken. Daar hebben ze allerlei systemen voor bedacht. Daar hebben ze zelfs een dag voor gehouden. Ik meen dat in Flevohof, waar hadden ze die dag? Ja, dat was dus onze broeder die het RD heeft geschreven over ons.
Oh, dat komt nog.
Oh, dat komt nog. Daar wordt dus, men gaat de Heer loven en prijzen en danken. Dat is hem. Men gaat de Heer loven, prijzen en danken om de gemeente zo snel mag groeien. En dan krijgen ze een beetje tegengas van een paar ons bekende broeders en onszelf. En dan zeggen ze in bedekte woorden, en in het krantartikeltje, wie het niet geloven wil, wil ik het doormailen. In het krantartikeltje wordt in bedekte woorden gezegd, wordt zo gezegd, zegt de reporter, dus dat is werk van de Satan. En dan meen ik dat die man zei, zonder directe namen te noemen. En daarvoor had hij over een groepje uit nog het Nederland. Hij had over broeder Geelhoek en broeder, dan ben ik even de naam kwijt.
Van Bergen.
Ja, Van Bergen. Omdat wij publiceren over bepaalde zaken, wordt in bedekte termen gezegd dat je Satans werk doet. In vredesnaam, als we dit nou lezen, hoe wil je de Heer loven en prijzen en danken voor gemeentegroei? En dan een groep mensen die met de Bijbel in de hand komt te zeggen, jongens, bepaalde dingen kloppen, die komen rechtstreeks uit het New Age, en wordt zelfs nog met daden bewezen van bepaalde figuren die daar zullen optreden via satelliet. Dan wordt gezegd, ja, ze doen het werk van Satan. Daar wil ik het maar belaten. Maar dan komen we hier precies op Jacobus 3 vers 9 en 11 terecht. Je kunt uit dezelfde bron, doet een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Hoe kan iemand de Heere loven en prijzen en danken voor gemeentegroei en andere mensen dat willen leren? En met diezelfde mond, in bedekte termen, hij heeft het net niet gezegd, in bedekte termen zeggen dat een aantal mensen Satans werk doet in Nederland. Dat kan niet. De natuur is consequent. Eenzelfde bron geeft of brakwater of zoetwater, maar niet beide tegelijk. Dat kan niet. Wij lazen dus zo pas in Jacobus 3... dat eenzelfde bron geen zoet water en geen brakwater kan opleveren. En we lazen dus dat iemand niet, dus eigenlijk, die niet kan spreken met twee monden en niet met gespleten tong kan spreken. Maar de andere kant van het verhaal is, kan iemand een samenkomst bezoeken waar op het ene moment een dwaaleerslaar spreekt en de week erop iemand roept tot overgave aan Christus? Kunnen we daar als christen zijn? Dat is het, ja, de andere kant van de medaille van zelf lasteren en liegen en de Heer willen dienen. Maar als je samenkomsten bezoekt en de ene week spreekt daar een dwaalleraar en de andere keer roept iemand op tot overgave. Het is niet alleen een mens die met een gespleten tong kan spreken, maar ook een plaatselijke gemeente kan een gespleten beleid voeren. De gespletenheid van de leiding van een gemeente komt in toelaten van sprekers het duidelijkste tot uiting. Laten wij dus zo stellen, als wij op het ene moment een spreker toelaten waar bekend van is dat hij bijvoorbeeld geen voorstander van de staat Israël is, zelfs tegen het volk Israël is, en uitdrukkelijk laat zien dat hij de Palestijnen voorrang wil geven, want we hebben het nu even over Israël. En op het andere moment laten we sprekers komen die Israël hoog hebben te zitten en die misschien zelf al een Israëlavond organiseren willen binnen de gemeente. Dan kan ik persoonlijk deze gespletenheid niet serieus nemen. Het gedrag van de leiders van zo'n gemeente lijkt er in mijn ogen dan op dat die verschillende groepen die de gemeente bezoeken willen bedienen. Een christen wil niet met leugenaars en lastenaars omgaan, maar dan mag een christen ook niet een gemeente bezoeken, waar op het ene moment, laten we het manneke maar noemen, dat is dan Dries van Acht, die dus nu momenteel op een tour tegen Israël is en bij de Palestijnen is, die zelfs boos werd omdat Sharon hem niet wilde ontvangen of een minister. Nou, wat heeft Israël met Van Acht van doen? En op het andere moment, hij is ook nog een keer een Maria-aanhanger. En hij spreekt dan in evangelische gemeenten wel hier en daar. En een andere keer laat je in diezelfde evangelische gemeente een voorganger spreken die oproept tot geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Wat hier dus gisteren broeder Huisman, Dat is een heel enthousiaste man. En die roept op tot bekering, tot diep nadenken, tot een warme relatie met de Heere. En als wij dan volgende week Dries van Acht zouden laten spreken, dat zou betekenen dat wij Jacobus 3 niet hebben begrepen. Daar wil ik het maar zomaar zeggen. Dus een gemeente kan ook gespleten dingen doen. We lezen Jacobus 3, vers 13 springen we dan heen. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij toont uit zijn goede wandel zijn werken met zachtmoedigheid. Nou, dan is er dus maar één weg tot die wijsheid en die verstandigheid. En die vinden we in 2 Timotheüs 3, vers 15. 2 Timotheüs 3, vers 15. Had Wietse dat wel voorlezen? Als ik even zie wat dat voldoende is. 2 Timotheüs 3. Ja, dat is best. Ik moet ook de Bijbel erbij pakken. 3 vers. Ja.
Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd. En dat gij van kind mee af de heilige schriften kent. Die wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
Ja. Hier wordt uitdrukkelijk gesproken over onderwijs. En Timotheus kende dan van kindsbeen af de heilige schriften. Hier wordt uitdrukkelijk gesproken over onderwijs. En het onderwijs is voor grotendeel in veel gemeenten waar zo weinig bijbels onderwijs is ook nog een keer vervangen door beeldcultuur, wordt het genoemd, met video's en dergelijke. Nou is daar niks op tegen, om dat ze nu en dan te doen, om iets te onderstrepen of duidelijk te maken, of zo een keer zeggen van jongens, we doen eens een andere avond. He, om iets duidelijk te maken. Maar het mag niet zo zijn dat het Bijbelse onderwijs heeft vervangen. Want het geschreven woord, de Bijbel moet centraal staan. Broeder Visser zei zo pas tegen mij, hoe lang kom ik wel bij jullie op een Bijbelstudie? Hij dacht een jaar of 8. Maar hij zei, eerst trapte ik erin. En dat ging dan over dat PDL van Rick Warren. En toen had hij zelf onderzocht een aantal zaken die klopten niet. Maar hij zegt zelf ook, ook omdat je bijbelkennis hebt gekregen, daarom doorzie je dat. En als je geen bijbelkennis hebt, dan doorzie je dat niet. En dan doorzie je niet dat er dus nieuw aids elementen in zitten. Dat doorzie je pas wanneer jij de Bijbel kent, of erin onderwezen wordt, of erin onderwezen op dat moment nog mee bezig bent met de gemeente. Nou, de levenswandel van een christen zal de echte wijsheid openbaren. Dus de echte wijsheid, wanneer we iets hebben en dan weten we van, als mens zou ik daar zo op reageren, maar dan kan dat beter niet. We volgen de Bijbelse weg. Op een eerlijke en een begrijpende en verstandige manier moeten wij onze naasten tegemoet treden en laten zien dat wij de zachtmoedigheid van Christus hebben en onze oude natuur achter ons gelaten hebben. Alhoewel dat soms niet meevalt. Ik lees dan voor uit 1 Peter 2 vers 12. En dat gij een goede wandel leidt onder de heiden, opdat zij, nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoener belasteren, op grond van uw goede werken, God mogen verheerlijken ten dage der verzoeking. Nou, een goede, ik lees weer opnieuw, en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende, en daar wil ik het bij laten, als je buitenkerkelijke mensen hoort, die zeggen zo vaak, waarom zou ik gelovig worden? Waarom zou ik christen worden? Want, en dan komt een heel lang verhaal. Dan blijkt dat degene die zich christen noemt, in de dagelijkse praktijk, echt niet zo'n lievertje is. Een zakenman uit Noord-Oost-Friesland, uit Dokkum, die zei tegen iemand die ik heel goed gekend heb, toen zegt die oude man, die zegt tegen, moet eens luisteren, zeg, jij bent toch christen? En je belazert de hele zooi. De afgelopen weken. Ja, zegt hij. De zondag is anders dan door de week. Nou, de oude man kan niet meer getuigen wat waar is. Maar neem me van mij aan. Ik geloof dat hij erbij zat. De oude man uit Damwoude. En die maakt zich nog verschrikkelijk boos. Hij is mijn hele leven eerlijk zakenman geweest om de Heere vrees. Hij zei, zo'n man die haalt bakken geld binnen. Door de week is anders dan de zondag. Dan gaan we in Jacobus 3 vers 14. Door wie ze die ook voorlezen.
Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in je hart hebt, beroep u dan niet en lieg niet tegen de waarheid.
Ja. Dus als wij zelfzucht hebben en bitter zijn, daar hoeven wij ons niet beroemen en niet in de waarheid te liegen, want onze zelfzucht in het hart kan maken dat wij ons heel iets groots willen voorstellen. Ook in het persoonlijke leven, maar ook binnen de gemeente. Dat je als gemeente zegt, kijk eens hoe geweldig wij zijn. Of als voorganger, heel Kampen komt naar mij luisteren. He, die verhalen zijn allemaal wel bekend. De dag komt hoor dat iemand gaat struikelen. Maar wanneer wij trots zijn op onszelf. Wanneer een voorganger die hier spreekt, achteraf als een trotse haan door het gebouw heen loopt. Dan heeft hij zijn hele dienst voor zichzelf verknald. De mensen hebben het woord gehoord en daar zal de Heer echt mee verder gaan. Maar de zegen voor de persoon zelf is weg. En dat lezen we hier ook. We moeten geen zelfzucht in ons hart hebben. Nou, bittere naijver hebben we het over gehad. En we hoeven ons helemaal nergens op te beroemen. En vooral niet liegen tegen de waarheid. Want dat loopt vast. Want in 1 Korinthe 3 vers 3 lezen wij. Want gij zijt nog vleeselijk. Want als onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen. Als wij dus haat en nijd en bittere naijver hebben, ook naar de buitenwereld, ook naar andere gemeenten, vooruit maar, dan zijn we menselijk bezig, dan zijn we vleeselijk bezig. Met liefde niet tegen de waarheid, mogen we dit niet opvatten als de waarheid tegen de Bijbel. Of de waarheid die in de Bijbel staat. Dit gaat dus over dagelijkse zaken. We moeten eerder denken bijvoorbeeld aan de boosheid van Jacobus over de zonde van de tong. Dat zoveel kapot gemaakt heeft in een christenleven. Dat hij daarop zei, lieg niet en wees niet zelfzuchtig. Jacobus 15 zegt dan, dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, ongeestelijk en duivels. Nou, we hebben al zo straks al gelezen dat de Heer Jezus zei dat de Satan de vader der leugen is. En Jacobus zegt hier ook weer, het is duivels en aards om te liegen, om jezelf te verheffen. De wijsheid van boven die verlicht ons verstand en ons hart. En de wereld die begrijpt dat niet. De wereld denkt dat hoe machtiger en hoe groter hoe beter het is. En dan lezen we dan even samen 1 Korinthe 2 vers 6 tot en met 16. Wil jullie dat lezen? 1 Korinthe 2 vers 6 tot en met 16. Dat gaat over de wijsheid. En daar hoeft eigenlijk heel weinig van gezegd worden.
Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, nog van de beheersers deze eeuw, die in machten niet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimnis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest, want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan dus mensens eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. Opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken we dan ook met de woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens ervaart niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan. wat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heeren dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.
Ja, dus de aardse wijsheid, die is wat volgens Jacobus zondig en duivels. En wanneer we dan hier lezen in vers 6, toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, een wijsheid niet van deze eeuw, nog van de beheersers deze eeuw, wier macht teniet gaat. We lezen hier dat een wijsheid is die daarvoor rijp zijn. En die rijpheid is een rijpe christen, is een volwassen christen, is een volmondige christen. We kunnen niet verwachten dat iemand die dus of pas tot geloof gekomen is, of iemand die het al mij 50 jaar geleden tot geloof gekomen is, maar het wel welletjes vindt, die zich dus niet verder verdiept in het woord van God, maar gewoon meekabbelt op de golven van de gemeente, laat het zo maar zeggen, die is natuurlijk behouden, die is door bekering gekomen, maar die is niet iemand die sterk staat en die met de wind van leer mee kan gaan. Wanneer er een paar straten verderop een gemeente is waar men dan voor het oog en voor het gevoel leuke dingen leert of leuke ervaringen leert, dan gaat zo iemand daar heel gemakkelijk heen. Zonder zich na te vragen, hoe vind ik dat in de Bijbel? Dus dat, hier wordt dus over wijsheid gesproken voor hen die rijp zijn. En rijpheid kun je krijgen door het woord van de Heere te lezen, te herlezen en om mij te bestuderen. Nou, dan wordt hier gesproken over beheersers deze eeuw, wier macht teniet gaat. Als wij denken wat er momenteel in deze wereld gaande is, men denkt wijs te zijn, men denkt door politiek overleg alle dingen kunnen doen. Men dwingt zelfs Israël grond af te staan, de EU, Amerika, de VN. Alles heeft alles op alles gezet in hun aardse wijsheid om een rust in het Midden-Oosten te krijgen. Om de Arabieren maar tevreden te stellen, want daar komt het op neer. Want als de VN niet had meegewerkt en Amerika niet had meegewerkt, dan had Kuwait misschien wel gezegd van, moet je luisteren, onze vriendjes daar, die zitten daar, die wil graag de Gazastrook hebben. En als jullie het niet doen, dan heb je een klein olieprobleempje. Dan moeten jullie eens zien hoe vlug dat straks Israël een zwempakje aan moet trekken en de zee in wordt gedreven. Als dus de mensheid in hun aardse wijsheid die teniet gaat hun zin zal krijgen. Want er is al gezegd, he, door Hamas, ze waren hier tevreden wanneer Israël de zee in gedreven was. En dat ze Jeruzalem als hoofdstad hadden. Maar dat is aardse wijsheid, aardse domme dingen. Een VN die zelfs zo corrupt als is, en rot als een mispel is, die wil Israël in hun hoge gedachten dwingen om grond af te staan, wat er gebeurd is. Nou, dat is aardse wijsheid. Het heeft niks met de Bijbelse wijsheid te maken. En dan lazen we verder dat de Geest Gods alle dingen doorzoekt. De Geest God doorzoekt ons ook. We hebben de Heilige Geest ontvangen bij onze bekering. En wanneer wij ons daar in de Bijbel dus bekwamen. En wanneer we naar de Heer luisteren. En ook wanneer we zonde bedrijven dat we de Heer voorleggen aan het eind van de dag. Dan wil de Heilige Geest ook in ons werken. In het positieve. Dus om ons leiding te geven. Hoe we door het leven heen mogen gaan. Maar ook wel eens voor ons gevoel. Let wel voor ons gevoel negatief, door ons te wijzen op fouten en gebreken. Dus misschien wel op dingen te wijzen die in Jacobus 3 staan. Laster, bittere wortel en dergelijke dingen. Maar de wijsheid van het zondige hart is duivels volgens Jacobus. En in 1 Timotheüs 1 vers 4 lezen we nog iets, wat dus ook weer slaat op wat ik zo pas zei. Maar de geest, alweer, jullie zoeken het op?
Ja, doe maar.
1 Timotheüs 4 vers 1. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Doordat ze dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Als wij nu denken aan situaties waar twijfel over mensen is, over leiders is, over wanneer er gezegd wordt, en dat is wat wij zo pas hebben gezegd, dat dus ons werd verweten dat wij bedekt werden verweten dat we duivelswerk zouden doen. En wel, die mensen laten wel iemand spreken die voorwoorden schrijft in New Age boeken. Of dat nu technische boeken zijn, of wetenschappelijke boeken of handelsboeken, dat interesseert me niks. Het zijn New Age boeken. En dat soort mensen, wanneer je die laat spreken, die gaan ook hun gedachten en leringen leggen op de gemeente die daarna luistert. Die naar naar die videoboodschappen luistert. En dan volg je dwalingen en leringen van boze geesten. Want niemand kan mij wijsmaken dat New Age leringen geen leringen van boze geesten zijn. Dat is reïncarnatie, dat is occultisme, dat is genezingen waar je hele grote vraagtekens bij moet zetten. En al dat soort dingen, dat is de zogenaamde Maitreya die komt, valt ook onder een New Age. Die wordt dan de Christus genoemd. Nou, als je dat soort dingen accepteert en je schrijft in boeken voorwoorden en je gaat dan ook nog eens een keer op een gemeentegroeidag, ga je dus van Rick Warren, ga je dan nog eens een keertje via videoboodschap aan de aanwezigen bij een grote vergadering doen, dan zeg je van mensen, kap ermee en snij die man af van je organisatie. Want een bron kan geen brakwater en zoetwater leveren.
Er zijn heel veel mensen in de zaak.
Ja. Maar goed, het is hun eigen zaak. Jacobus 3 vers 16. Waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwaad. Naijver is jaloersheid. Het woord heeft iets meer betekening, maar komt ongeveer op jaloersheid neer. Waar jaloersheid en zelfzucht, dus ikgerichtheid, regeert, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Als in een gemeente naijver en zelfzucht heerst, kan nergens iets meer van terechtkomen. Daar moet ellende van en nood van komen. Dat kan niet anders, want de ene is dan van Paulus en de andere van Apollos. En de ene heeft een mooiere auto en de andere heeft weer wat. Dat moet vermeden worden als christenen onder elkaar. Dan gaan we naar vers 17. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Nou, dat is nogal wat. De wijsheid is rein. Dus rein in ons denken. Nou, dat is wel heel moeilijk. En toch zullen we dat de Heere moeten vragen en bij hem brengen wanneer het misgaat. Vervolgens vreedzaam. Elkander verdragen in dagelijks leven, in het gezin, in vriendschappen, in de gemeente, overal. Want we moeten tot getuigenis zijn. He, we willen zijn als Jezus. Vriendelijk, soms moeilijk, want iedereen ligt je niet gemakkelijk. De ene ligt je makkelijker dan de andere. Gezeggelijk, we moeten willen luisteren. En ik bedoel niet mee dat de gemeente moet willen luisteren naar de oudsten, maar dat we onderling moeten willen luisteren naar elkaar. De oudsten zullen in bepaalde gevallen ook naar de gemeente moeten luisteren, of naar gemeenteleden moeten luisteren. Vol ontferming moeten ze zijn. Dus mededogen hebben met mensen. We moeten goede vruchten dragen. Onpartijdig moeten we zijn en ongeveinsd. Jacobus legt ons heel wat op hoor. Nou, de kenmerken en de uitwerking van die hemelse wijsheid wordt dan hier omschreven. Dan lees ik voor, anders wordt zo'n gezoek. Daar staat in Spreuken 9 vers 10. De vrezen des Heren is begin der wijsheid en het kennen van het hoogheilige heilige is verstand. Dus de kennis, de vrees des Heren, eerbied voor onze Heere God, is begin van de wijsheid. Want ik zei al, Jacobus die vraagt heel wat van ons. Maar wanneer wij dus onze Heere Jezus erkennen als almachtige God, aan zijn grote heiligheid denken. Het gaat tegenwoordig zo makkelijk. De Heer Jezus wordt me bij zijn, laten we zo zeggen, zijn jongensnaam genoemd. De naam waar hij mee geboren is, waar hij onder besneden is. Maar na Golgotha is de Heer Jezus Christus ten hemel gevaren en hij is weer God. Hij is God, hij was Gods zoon. Tuurlijk. Maar de Heer Jezus is God. Want pak Genesis 1 vers... Moet ik even kijken hoor. Ja, nou zie ik er zelf in mee. Ik zal het heel vlug zeggen. Maar er staat, ja. Genesis 1 vers 26. En er staat hem een hoofdletter. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld. Nou, wie waren die ons? Of wie zijn die ons? Of wie is die ons? Die ons is de Heer Jezus Christus. Is God de Vader, is de Heilige Geest, is één persoon. Hij openbaart zich in alles. Maar de Heere God is één. De Heere God is één. En dus toen de Heere Jezus de hemel voer, toen legde hij, heeft hij zijn aardse lichaam, is begraven geweest in het graf. Zijn mensheid was voorbij. Hij is later opgestaan uit het graf, dat is anders wat. Maar hij is begraven, zijn mensheid was voorbij. En toen steeg hij later ten hemel. En in de Bijbel staat, hij zit de rechterhand Gods. Maar hij is God. Nou, de vrezen des Heren is begin der wijsheid. Wanneer wij de Heer Jezus Christus erkennen, een beetje een klein woord, maar wanneer de Heer Jezus Christus als God ziende, hoogheilige God, dan is dus ook Jacobus 3 een logisch vervolg. Omdat wij onze Heere God niet in het gezicht willen slaan. En daarom zegt Spreuken 9, de vrezen des Heren is begin der wijsheid. Dus de eerbied van God, vrezen is eerbied, gaat zelfs nog verder, is heel grote eerbied. Dus als wij liegen, draaien en weet ik veel, maar ook opstoken of niet ontfermen over andere mensen, geen goede vruchten dragen, dan gaan we tegen Gods wil in. De vrezen des Heren is begin der wijsheid en daarom... Heb ik er niet zo lang geleden nog een beetje op getemmerd. Over de heiligheid van onze Heere God. Want in hoeveel gemeenten. En ik weet nu nog zo is in bepaalde evangelische gemeenten. Maar ik heb wel gehoord. Jezus is mijn broer. Dan staat er wel in de Bijbel. Hij schaamt zich niet om hem broeders te noemen. Maar hij is mijn broer niet. Hij is mijn God. Mijn herder. Mijn redder. Maar ik denk mensen die in bepaalde... extreem de Pinkstergroepen gelopen hebben, en ik heb er zelf gelopen, daar hoor je dit zeggen. Bij bepaalde mensen. Iedereen gelukkig lang niet. Maar ik heb het horen zeggen. Nou, de Heer Jezus is mijn broer niet. Want dat sloeg namelijk op, hij schaamde niet hem broeders te noemen, dat sloeg op Joodse volk. Dat staat in de Hebreeënbrief. Goed, in het verleden hebben we vaak gesproken over vrezen, Heer. Het is gewoon een verouderd begrip. Of nee, het is een verouderd begrip. Het woord is een verouderd begrip. Maar mensen denken ook nog dat het een verouderd begrip is. De wereld heeft helemaal geen ontzag voor de Heer Jezus Christus. Maar zonder de vrezen des Heren is het onmogelijk in een relatie met hem te leven. Dan gaan we naar... Hoe laat is het eigenlijk? Nou, eventjes door. Dan gaan we naar Jacobus 3 vers 18... Jacobus 3 vers 18, maar de gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. De vrucht der gerechtigheid wordt dus gezaaid in vrede. Want vrede stichten binnen een gemeente, binnen een familie, binnen een groep is het beste wat er is. En dan een vrede die de Heer Jezus wil. En soms moet je daar... Door vrede te stichten zul je moeten ingrijpen. Bij kleine kinderen weet je het wel. Twee kinderen van je zijn aan het vechten. En dan zul je de een in de hoek moeten zetten bij wijze van spreken. Omdat hij de ander heeft geslagen. Nou, dan ben je een vredestichter. En toch ben je een tuchtiger. Maar dat is niet zo'n ramp. En zo gaat de Heer ook met ons verder. Wanneer wij dus geen vrede onderling hebben. Gaat de Heer echt wel met ons aan de slag. Want in Hebreeën 12 vers 1 lezen we. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde maar smart te geven. Doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Wanneer dus onderlinge ruzies is. Ik noemde zo strakjes, noemde ik dan 1944, dat was die vrijmaking. Als daar een paar wijze mensen waren geweest en die hadden het vuur kunnen blussen, dan hadden mensen in, vooral in Noord-Groningen, hadden nou in ieder geval nog banden met hun familie. En waren er geen verlovingen verbroken en waren mensen misschien wel veel gelukkiger geweest. Maar een gelovige zal alleen vrede ontvangen als hij zich ook wil laten gezeggen. Of hij wil luisteren naar de wil van de Heere God. En dat is niet de wil die door mensen opgelegd wordt, maar wel de wil die de Heere dus wilde wij zo gaan. Want zaaien vrede wil eigenlijk zeggen dat een zaaier een vreedzaam man moet zijn die vrede zaait. Hè? Want alleen waar vrede is, kan een vrucht der gerechtigheid groeien. En onder twist en onwil kan echt niet gezaaid worden. Laat staan dat er groei mogelijk zal zijn. Dan lezen wij nou nog even twee Bijbelgedeelten. Efeze 5, vers 15 tot en met 17, als Laura het wil. Efeze 5, vers 15 tot en met 17.
Zie dus naar lettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijzen, doch als wijzen. U de gelegenheid ten nutte makende. Want de dagen zijn kwaad.
Jij verder? Eén zin verder nog.
Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is.
Ja, tot zover. Ja, er kan verschil in versen zijn, omdat ik deze computerbijbel vandaan haal. En dat scheelt soms een keertje. We lezen hier dus, zie nou lettend toe hoe gij wandelt, en niet als onwijzen, doch als wijzen. Nou, we hebben vanavond een heleboel over gehad. Je kunt alleen maar wijs zijn in de Heer Jezus Christus. U de gelegenheid te nutten maken, want de dagen zijn kwaad. En de ware dagen zijn inderdaad heel kwaad. Het zij dwaling binnen de gemeente, het zij ruzies binnen de gemeente, het zij ruzies in ons persoonlijke leven, het is dreiging van terrorisme. Het leven echt in de eindtijd. En dan moeten wij begrijpen wat de wil des Heren is. Want als de Heer ons wegneemt, als de bezuin zal klinken, dan moeten wij, en het is echt moeten, rein voor hem kunnen staan. In orde maken wat nog in orde te maken is en wat niet in orde te maken is. Omdat het met onwil van andere mensen te maken heeft. Wanneer het in je hart ligt het wel te willen doen, dan ben je er vrij van. Maar wij moeten dus omdenken dat wij dus alles in orde maken. En dat we dus, omdat dagen erg kwaad zijn, we echt in de eindtijd leven. Ik wil niet zeggen dat volgende week de Heer komt. Het kan misschien nog wel een paar jaar duren, dat weet ik niet. Maar, hè? Ja, dat van mij mag het hoor. Graag. Maar, nee, maar tijd te zeggen is zo gevaarlijk. Maar het is wel zo dat wij moeten er elk moment klaar voor zijn. Want de Heer des Huizes kan bij het hanengekraai komen, maar hij kan ook midden in de nacht komen. Dan lees ik Filippenzen 1, vers 9 tot 11. En bij dit bid ik u dat uw liefde nog steeds overvloedig mogen zijn, in helder inzicht, in alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. En dan lees ik één zin nog, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.
Oh, dear, you call me, my God.